Goedemiddag beste luisteraars en vrienden. Welkom bij de allereerste aflevering van Hoofd in de Cloud, waar we een open discussie over de cloud willen voeren. Wanneer is de cloud handig? Wanneer is het overbodig? Wat zijn de voor- en de nadelen? En in deze allereerste aflevering gaan we het algemeen over de cloud hebben. Daarvoor hebben wij 5 onderwerpen geselecteerd waar we vandaag over zullen discussiëren. In de hoop dat jij als luisteraar het beter weet wat het inhoud is en wat je er daadwerkelijk aan hebt. Ik ben Daan, ik ben jullie host voor vandaag. Ik zal de vragen stellen en het gesprek begeleiden. Verder zal ik af en toe inhaken, maar blijf ik op het algemeen op de achtergrond. Tegenover mij daarentegen heb ik 2 experts op het gebied van cloud. Ik zit met Gert-Jan van Halem, CTO bij Devoteam Nederland, en Mark Siebering, Principal Architect bij Devoteam Nederland. Op dit moment is het een zonnige donderdag en wij zitten online tegenover elkaar. Goedemiddag heren, bedankt dat jullie er zijn. Welkom.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Goed. Willen jullie misschien anders even beginnen met een korte voorstelronde? Dus misschien dat we bij Gert-Jan beginnen. Wie ben je? Wat is je functie? Ervaring in de cloud?
Ja, natuurlijk. Dankjewel. Leuk dat we hier kunnen zijn. Nou, ik ben Gert-Jan. Ik ben CTO bij Devoteam in Nederland. En veel ervaring in vooral, we noemen dat tegenwoordig DevOps, maar het gaat eigenlijk over transformatie van organisaties, zodat ze meer waarde uit hun organisatie kunnen halen. En dan met name IT-organisaties natuurlijk. En in die hoedanigheid ook eigenlijk vrij snel met cloud in aanraking gekomen, want dat kwam toch wel altijd vrij snel op de proppen erbij. En binnen Devoteam Groep ben ik ook verantwoordelijk voor onze cloud-proposities.
Supergoed, supergoed. Hoeveel jaar heb jij ervaring met DevOps of cloud-gerelateerde technologie?
Ik geloof dat we daar in 2005 ben ik daarmee begonnen, zoiets.
Aardig een tijdje dus.
Ja.
Hartstikke goed. Welkom inderdaad. En Mark, zou jij misschien even kort willen voorstellen?
Ja, goedemiddag. Ik ben Mark Siebering. Ik werk al een jaar of 15 bij Devoteam. En mijn werk varieert van van architectuur, technische architectuur, tot organisatiearchitectuur, tot het transformeren van organisaties om beter gebruik te maken van de IT-middelen die organisaties ter beschikking staan. En cloud is natuurlijk een heel belangrijk middel daarin. En vanuit de ervaring met mijn klanten, maar ook het feit dat ik eigenlijk al sinds het allereerste begin bezig ben met dit soort dienstverlening, heb ik ook geleerd daar heel kritisch naar te kijken. Want de cloud heeft een hele hoop oplossingen voor heel veel dingen. Als je zegt van nou, we zijn begonnen met de cloud toen het e-mail was, dan denk ik dat ik in 96 al met clouddiensten bezig was. Toen heette het alleen niet zo. Maar wat je ook ziet is dat er ook toepassingen zijn waar de cloud misschien niet de beste oplossing voor is.
Ja.
Dus ja, ik denk dat er dat heel interessant is om eens gewoon met elkaar te discussiëren over wanneer nou wel, wanneer nou niet. Wat levert het nou op? Welke risico's loop je? En dat je die risico's ook heel bewust loopt. Want de cloud als een soort silver bullet, ik geloof er niet in. Sterker nog, ik denk dat het meestal een hele koude kermis wordt op het moment dat je daar met die benadering gaat beginnen.
Hoppa, nou gelijk goede inleiding. Gelijk ook goed bruggetje, want we willen natuurlijk lekker een open, eerlijke discussie hebben waar we alles mogen zeggen wat we willen, want de eerlijkheid duurt het langst. Mark, jij zou inderdaad de kritische blik toepassen in deze discussie. En Gert-Jan zal wat meer open en positief ernaar kijken. Oké, we gaan vandaag dus over cloud hebben.
Ik kijk er ook wel positief naar hoor, maar dat zijn...
Ja.
En soms ben ik best kritisch.
Ja, dat is goed. Helemaal eens, jullie hebben helemaal gelijk. We gaan natuurlijk dus vandaag een podcast opnemen over de cloud. We hebben 5 onderwerpen als het ware liggen, die gaan we langzaam af. Maar voor de luisteraars, voor het gesprek, voor de aflevering, zullen we anders eerst een algemeen vraag stellen. Wat is de cloud nu eigenlijk, in het algemeen? Kort en bondig.
Nou, ik denk dat dan Gert-Jan even moet beginnen.
Ja, en kort en bondig, dan daag je me wel uit, want dit is een verwarrend woord eigenlijk. Want het wordt op veel manieren gebruikt en dan de bekende indeling heb je wel private cloud, public cloud, hybrid cloud, omdat je dan tussenin ook nog iets moet hebben of kan hebben blijkbaar. Maar daar kom je direct al wel op een discussie uit. Je kan, de meeste private clouds die ik ooit heb gezien, zijn niet echt clouds. En waarom ik dat zeg is omdat je het NIST, een Amerikaanse organisatie die allerlei definities maakt voor dingen, heeft ook naar cloud gekeken. En die hebben gekeken wanneer noem je nou iets cloud. En die hebben eigenlijk 5 punten genoemd. En daar zitten dingen in als het moet on-demand zijn, het moet schaalbaar zijn. Je moet een rekening krijgen voor wat je hebt gebruikt en ook echt precies wat je hebt gebruikt en niet meer. Dus die hebben op zo'n manier cloud gedefinieerd. En dat is eigenlijk wat je heel erg aan de public cloud providers ziet, wat zij bieden. En dat zou je, maar ja, dat cloud noemen, ik vind dat ook een beetje, dan perk ik het te veel in. Dus eigenlijk is het voor mij ook vaak, hè, je kan hem zo heel zuiver benaderen, maar voor mij is het ook heel vaak, hoe kan je die infrastructuurcomponenten die je hebt, hoe kan je die zo inzetten dat ze on-demand gebruikt te zijn door de afnemers?
Super, nou ik vind dat je nog best wel kort en bondig hebt gehouden. Want er zijn dus ook heel veel verschillende soorten clouds natuurlijk. Cloud is een soort van overkoepelende term in dit geval dan.
Ja, zo zou je het kunnen.
Simpelend woord.
Ja, en die wordt dus wel eens een beetje te pas en te onpas en onterecht gebruikt. Hè? Want alles is ineens cloud. Nou, daar mag je voor mij best een beetje, hè, dan ben ik toch een beetje kritisch. Daar mag je voor mij best een beetje kritisch op zijn van wanneer noem ik nou echt iets cloud. Want dat helpt wel in wat scherper definiëren van wat gebruik ik nou, waarom gebruik ik het en hoe gebruik ik het.
Ja, dat is ook de reden waarom ik heel vaak zeg cloud is niet een ding. Maar cloud is een leveringsmodel met een aantal paradigma's. On-demand, pay what you use. En veel meer dan dat zie ik het niet. Er zijn modellen waarbij je zegt, oké, ik koop de infrastructuur als dienst in.
Ja.
Ik koop op het moment dat je thuis je e-mail hebt, je hebt je internetaansluiting, daar zit een e-mailbox bij. Dat is ook een clouddienst. Alleen die draait toevallig dan niet bij de grote cloud providers. Of misschien juist wel, hè, je Gmail, je Outlook. Maar dat zijn ook clouddiensten. Dus het is, wat ik merk bij mijn klanten, heel erg afhankelijk van met wie je praat, wat ze verstaan onder cloud. Op het moment dat het applicatieontwikkelaars zijn, dan zeggen ze, ja, dan kan ik meteen mijn OTAP-straat uitrollen, want met 3 drukken op de knop ben ik in de cloud. Op het moment dat ik met management praat, dan zeggen ze, ja, de cloud lost toch al mijn problemen op, want ik kan gewoon al mijn verantwoordelijkheid naar iemand anders toeduwen.
Ja,
en het interessante is dan dat de eerste discussie helemaal niet gaat over de cloud, maar dan gaat het over van, nou ja, je kan het je kan echt wel zeggen van, ik laat het werk doen door een ander, maar net zoals binnen de AVG heel netjes is vastgelegd, de verantwoordelijkheid kan je nooit uitbesteden.
Ja. Oh,
je
ja.
blijft uiteindelijk verantwoordelijk. Dat jij misschien niet de primaire verwerker bent, maar dat jij verwerking laat doen door een ander, ontneemt jou niet van de verantwoordelijkheid. En dat is denk ik wat een hele hoop mensen al heel snel vergeten. Je blijft er wel van.
Het is een hulpmiddel als het ware. Het helpt jou om ergens te bereiken. Maar jij hebt een touwtje in je handen en jij moet weten hoe je met deze tool om moet gaan om daar dan te komen.
En eigenlijk kan je het nooit echt over de cloud hebben. Want als je één stapje dieper kijkt, dan zie je al. Ik ben een keer met een klant bezig geweest. Die zeiden van ja, maar ik heb disaster recovery, want ik heb GCP en ik heb Azure. Ik zeg ja, dat is leuk. Maar een virtual machine van GCP naar Azure verhuizen, dat is niet iets wat je eventjes met een druk op de knop doet als je daar niet moeite voor doet. Hè? Dat zijn hele andere delivery modellen. Ze leveren jou als gebruiker uiteindelijk hetzelfde, maar het is een hele andere manier van hoe ze het doen. En die verhuizing doe je dus ook niet zomaar. Hè? Dus één stapje dieper is het al niet meer gewoon de cloud.
Het is, ja, precies. Dus er wordt, het wordt heel erg makkelijk en simpel over gesproken. En de cloud is voor heel veel mensen dus eigenlijk één dingetje. Maar ga je er diep in kijken, dan zullen we zien dat het een heel erg ingewikkeld systeem is. Een hulpmiddel die jou ergens moet komen. Maar ja, je moet wel gewoon precies weten hoe je daarmee om moet gaan. Want hè, anders heb je er niks aan. We hebben voor deze aflevering.
Ja? Misschien nog een aanvulling. Ik weet niet of mensen het wel eens hebben geprobeerd, maar ik ben wel eens op zoek geweest naar het telefoonnummer van Amazon. Stel dat je een probleem hebt.
Klantenservice.
Ik heb hem niet kunnen vinden. En met mij zijn hele fora over volgeschreven van waar is de support van Amazon?
Ja.
Je kan ze niet mailen, je kan ze niet bellen. Voor sommige mensen is de cloud daarom ook al snel cloud 9. Want ja, het is een leuke droom. Maar op het moment dat het stuk gaat, ja, wie bel je dan? Nou, de conclusie is niemand. Want je bent er zelf van.
Ja.
En dat is een ding wat een hele hoop mensen vergeten. Je krijgt een beschikbaarheid die ze doen op basis van, dit is het beste wat we kunnen leveren. Maar bijvoorbeeld de Azure Cloud, AWS, maar ook Google, die zijn al een keer gewoon dagen down geweest. En dan kan je erover klagen. Maar dan zeggen ze, ja, weet je, we hebben meerdere regions, meerdere availability zones. Daar had je mee kunnen inregelen dat je daar geen last van hebt als je dat niet hebt gedaan.
Tja. Ja, dan leggen ze de verantwoordelijkheid bij jou in de handen neer. Van ja, ja. Je had dit zelf kunnen oplossen als je wat meer geld had uitgegeven, bij wijze van spreken.
Ja. Ja, en dat is wat een hele hoop mensen heel snel vergeten. Hè? Van joh, de cloud is leuk, maar wat ga je doen op het moment dat het niet meer werkt? Heb je daarover nagedacht? Ben je dan nog steeds in controle? Of is het dan zo dat op dat moment je moet constateren... ik moet mijn klanten nu bellen dat het niet meer werkt.
Ja. Overigens heb je trouwens bij Microsoft wel, kan je een enterprise contract afsluiten, dan krijg je wel een telefoonnummer. Maar dat lost dat probleem niet helemaal op natuurlijk. Want je wilt niet iemand, je bent toch afhankelijk van die derde partij die voor jou aan de slag moet.
Ja. En dat is iets wat een hele hoop mensen vergeten. Hè? Ik bedoel, laten we één ding heel helder hebben. Als je kijkt naar de dienstverlening die Azure en Google en AWS leveren. De kwaliteit is bijzonder hoog. Maar ja. Dat wil niet zeggen dat het nooit uitvalt.
Nee. Gebeurt dat vaak? Dat over het algemeen, als we zeg maar het hebben over Azure en een AWS en Google Cloud of meerdere vormen, zeg maar, zijn er vaak een soort van liabilities?
Grote autootjes zijn ook al vrij snel gewoon wereldnieuws. Hè? Dus dat kom je gewoon bij ons op NOS en nu.nl tegen. Ja. Dat gebeurt een paar keer per jaar over alle cloud providers heen. Niet superveel.
Nee, oké. Okay. Dus het zijn zeldzame momenten, maar...
En dan meestal ook een regio, hè? Dat alles plat ligt, dat is volgens mij nog nooit gebeurd.
Juist, ja. Want dat is natuurlijk ook zo, hè? Het zit niet in één gebouwtje in de kelder, zeg maar. Het is een wereldwijd netwerk.
Precies dat, ja.
Oké, okay, nou, dat is de cloud. Eventjes kort en krachtig, natuurlijk nog helemaal niks behandeld over de cloud, want het gaat zo diep als maar kan. Wij hebben voor deze aflevering 5 topics genoteerd die we stap voor stap gaan behandelen, in de hoop dat we toch wat dichterbij gaan komen met wat is de cloud nou eigenlijk, wat zijn de voordelen en nadelen ervan. Ik heb hier staan, we gaan het over veiligheid hebben van de cloud, we gaan het over data hebben, data in het algemeen, we gaan het over de kosten van de cloud hebben, de complexiteit en als slot de governance. 5 onderwerpen die best wel relevant zijn voor de cloud?
Ik denk het wel,
ja. Ja. Want hoe zit het met die veiligheid? Is de cloud, als je bijvoorbeeld kijkt naar een Azure of een AWS, is het veilig en waar ligt dat dan aan?
Definieer veilig.
Ik wou dat precies zeggen.
Ja.
Kijk, een partij als Microsoft heeft 10.000 man op compliance zitten. Dat is meer dan de meeste bedrijven aan medewerkers hebben binnen hun hele IT-afdeling. Maar het feit dat ze die mensen hebben zitten voor compliance, daar zitten ook een hele hoop juristen bij. Die verbeteren niks aan de technische beschikbaarheid. Is je data veilig? Ik denk dat in een hele hoop gevallen dat zeker het geval is. Want de cloudpartijen willen zeker weten dat zij niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor jouw data. Maar aan de andere kant, op het moment dat een cloud provider wordt gecompromitteerd, ligt wel al die data op straat. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld WhatsApp. Wat op een goed moment, het is volgens mij 2 jaar geleden, bleek dat er ineens allerlei chats die mensen hadden weggegooid toch in één keer weer in hun timeline terugkwamen. Waardoor je je afvraagt van, ik had hem toch weggegooid. Wat is hier gebeurd? Ja. En dan krijg je meteen de discussie, oké, ik heb het naar de cloud gebracht, maar kan ik het ook ooit uit de cloud halen? En dan is mijn conclusie, daar kan je je twijfels over hebben.
Ja. En ik heb er ook wel eens een onderzoekje naar gedaan, omdat we van een on-premise datacenter naar de cloud gingen. En daar kwamen ook die vragen langs. Hè. Je moest gewoon aan kunnen tonen dat die beveiliging goed was. Het aardige was om te zien dat de fysieke beveiliging van datacenters van cloud providers over het algemeen beter is dan welk on-premise datacenter je ook maar... er zijn uitzonderingen.
De Nederlandse Bank?
Nee, maar heel veel van on-premise. Dus dat hebben ze gewoon goed geregeld, ook om de redenen die Mark zegt. Hè. Ja, ze moeten dat goed voor elkaar hebben, anders is er geen klant die bij hun gaat komen natuurlijk. Ja. Dus dat is wel goed voor elkaar. En het is ook een beetje, volgens mij is het door de jaren heen zo'n dingetje met veiligheid van de kans is misschien wel kleiner, maar de impact wordt wat groter. Hè? Vroeger had je een kast, daar zaten alle dossiers in. En als je die vergat op slot te doen en er kon iemand in die kast, dan had hij die dossiers. Nou ja, dat was te overzien, dus alleen die kast. Toen kregen we datacenters met allemaal data erin. Als iemand daarop in kon breken, had hij misschien wel alle gegevens van jouw bedrijf. Ja, dan heb je een datacenter van een public cloud provider. Als je daarop in kan breken, dan heb je nog een veel bredere scope. He, dus en steeds wordt de kans dat het je lukt kleiner, want we worden er steeds slimmer in en beter in. Het wordt belangrijker, dus we letten er steeds goed op. Als het je lukt, heb je ineens toegang tot veel meer ineens.
Ja, ja, en dan raak je meteen een hele leuke, Gert-Jan, want een hele hoop van die cloudpartijen die vallen onder het Amerikaanse recht.
Ja.
En in het Amerikaanse recht kan een willekeurige rechter in New York zeggen, ik wil alle data hebben van partij X. En die Amerikaanse partij heeft daaraan te voldoen. Want zij vallen onder Amerikaans recht. En dat maakt dat voor partijen in Europa het ontzettend lastig is om een cloudpartij te kiezen waarbij je niet het risico loopt dat jouw data moet worden overgedragen aan de Amerikaanse overheid. En dat is iets wat een aantal mensen misschien niet direct als bedreigend ziet, maar stel dat jij Airbus bent en daar staan de tekeningen van je nieuwe toestel in of de prijzen van je nieuwe toestel, dan ja, daar zijn toch wel bewijzen van dat die ineens toch bij Boeing uitkwamen, wonderlijk genoeg.
En ik ben geen jurist, hè, maar dat zijn wel redenen waarom partijen als Microsoft en later ook Amazon en ook Google ook in Europa datacenters zijn gaan openen. En dan hebben ze vast ook een hoofdkantoor ergens in Ierland of zo, maar ja.
Ze vallen nog steeds onder Amerikaans recht.
En er is een belangrijke reden waarom een partij als OVH bijvoorbeeld begonnen is met die Europese cloud. Hè? En hoe heet dat project ook? Gaia-X. Hè? Om te kijken van, ja, hey, kunnen we nu als Europa ook gewoon dit gaan neerzetten, zodat we het in ieder geval onder onze eigen juridictie kunnen gaan doen.
Nou, het enige nadeel daarvan vind ik dat die grote partijen inmiddels zo dominant zijn en zo groot zijn, dat je moet afvragen of dat partijen als OVH groot genoeg zijn om weerstand te bieden tegen dit soort partijen. Ik bedoel, er zijn in Nederland een hele hoop hele succesvolle grote cloudpartijen. Maar als ze te succesvol worden, worden ze opgekocht door Amerikaanse partijen. En dan val je weer dus in het gat wat je eerder ook had.
Ja, en dan is dus eigenlijk de vraag, is het veilig? En dat is denk ik voor elk hulpmiddel dat je gebruikt. Hè? Ja, het is veilig, maar je moet nadenken over hoe je het gebruikt. En dat geldt voor alles. En daar zijn de eisen bij cloud zijn daar wat anders. Dus je moet even nadenken, waar staat mijn data? Hoe is het juridisch geregeld? Wat kan ik er dan heen brengen? Dat betekent gewoon dat je een security assessment moet doen. En dat is niet gek. Maar je moet wel even begrijpen, hoe zit de cloud in elkaar om dat assessment goed te kunnen doen.
En dan ga ik even een hele rare... Stel, ik gooi even tussendoor. Stel je voor, ik heb echt heel veel gegevens en het is hele kostbare gegevens en ik wil echt niet dat iemand aan alle gegevens komt. Kan ik dan bij meerdere clouds gaan zitten en dat dus proberen te voorkomen door niet alles op één plek te hebben?
Om heel eerlijk te zijn zou ik dan zeggen, als die gegevens voor jouw bedrijf van levensbelang zijn en met name als ze niet in handen mogen vallen van een andere partij, zou ik het niet in de cloud zetten.
En jij wel, Gert-Jan?
Nee, ik zou dat eerder doen, denk ik. Omdat ik denk dat het uiteindelijk best wel goed is. Zelfs als een rechter in New York het op kan vragen, betekent dat niet dat het direct bij mijn concurrent kan komen te liggen. Die rechters hebben ook wel een bepaalde manier van werken die best wel overeenkomt met die van ons. Mm-hmm. Maar ik zou er wel heel goed over nadenken. En een oplossing als ik verspreid het dan maar over clouds met data, dat is waarschijnlijk niet een handige oplossing. En dan moet je gaan afvragen van welk probleem zit ik hier nou op te lossen en hoe graag wil ik naar de cloud zodat ik dit doe. Want dan kom je ook in problemen terecht, namelijk dat data de cloud inbrengen is hartstikke leuk en kan bijna gratis. Data uit een bepaalde cloud halen en dus tussen verschillende cloud providers bewegen is stinkend duur. Dus dan ga je iets optuigen wat waarschijnlijk super inefficiënt is om een probleem op te lossen wat je ook anders op een makkelijke manier kan oplossen.
Ja. Ja,
ik denk dat daar nog één ding bij komt. Als je data heel erg gevoelig is en je wil niet dat het in buitenlandse handen komt en je hebt bijvoorbeeld te maken met overheden die toegang willen hebben tot jouw data, dan wordt die helemaal interessant. Want dan zegt iedereen van, nou, dan gaan we toch lekker encrypten in de cloud. Dan hebben we daar een machine die encrypte data daar op disk. Ja, maar het probleem is dat de machine die encrypt beheerd wordt door die cloudpartij. Mm-hmm. Een beheerder kan altijd meekijken op wat zo'n machine doet. En op het moment dat hij dat kan, heeft hij je sleutels. En op het moment dat hij je sleutels heeft, heeft hij je data. Ja. Dus dan wordt hij heel erg complex. Dan moet je alleen je storage in de cloud gaan zetten. Maar dan loop je aan tegen datgene wat Gert-Jan net zei.
Ja, en daar zit er zeker een gevaar in. Hè? Maar mijn stelling is ook wel een beetje, eigenlijk loop je dat gevaar ook in je eigen datacenter. Want we hebben natuurlijk ook allemaal de voorbeelden gezien dat statelijke actoren datacenters van hun vijanden lopen te hacken. En precies ditzelfde doen. Hè, dus, en dan is dus de vraag, ja, wat is makkelijker voor zo'n partij? En ja, dat vraag ik me af, want dan is je eigen datacenter toch over het algemeen hackbaarder dan een public cloud provider.
Ja. Ja. Nou, heel interessant. Ik denk dat we ook uren door kunnen gaan over puur de veiligheid natuurlijk. Ja, er zitten gevaren aan vast. Het kan ook voor zorgen dat je wat veiliger is dan andere methodes. Stel je voor, je hebt je eigen datacenter. Is dat bijvoorbeeld dan gelijk veiliger? Of is dat dan, dat moet je dan weer zelf in de gaten houden.
Ja, en dan loop je er tegenaan dat er een zeer beperkte set aan mensen is in Nederland die de kennis hebben om een datacenter zodanig te bouwen dat het qua veiligheid on par is met dat van de cloud providers. Ja. Dus dat is best een uitdaging.
Ja. Zo klinkt het wel.
Ja, maar een van de vragen die je straks ook zei, waar we naar moeten kijken, hoe complex is de cloud? Hoe complex is het bouwen van je eigen datacenter? Ik denk dat ze allebei complex zijn. Ik denk dat ze allebei hun eigen complexiteiten hebben. Ik denk dat er niets is wat je niet kan oplossen met gezond verstand. Alleen daar moet je de tijd voor nemen om dat verstand er ook op los te laten. Je moet niet zomaar dingen aannemen. Je zal er zelf echt over na moeten denken. En dat is een ding wat ik wel... ik kom dat van nu dan wel tegen dat mensen denken... Oh, maar ga even naar de cloud, dat lost al mijn problemen op. Ja.
Nee, en dat nadenken moeten we sowieso doen. Hè? Of je het nou in de cloud doet of niet. Want er wordt te weinig nagedacht over hoe beveilig ik mijn spullen dan.
Ja, ja. En dat is een ding waar we natuurlijk bij Devoteam ook heel goed in zijn... om dan met je die discussie aan te gaan van... Hoe heb je hierover nagedacht? Heb je daarover nagedacht? Welke risico's zijn voor je acceptabel of niet?
Ja. Ja, we hebben het net even gehad over de veiligheid. Hoe zit het met die data? Wat gebeurt er nou precies met je data? Waar gaat die naartoe? We hebben het net gezegd dat het best wel moeilijk is om je data bij wijze van spreken uit een cloud te halen en naar een andere cloud te sturen. Maar wat gebeurt er met mijn data? Wanneer ik het in de cloud gooi?
Nou, als jij het antwoord hebt, mag je het zeggen.
En, maar met moeilijk bedoelde ik daar duur. Hè? Maar dus dat, het kan, maar het kost geld.
Ja. Oh ja.
Maar er is wel iets meer, denk ik, over te zeggen. Want het heeft ook veel te maken met wat voor dienst neem ik af. Hè? Dus als je software as a service afneemt. Dus je gebruikt een mailpakket, Gmail of zoiets. Ja, geen idee. Gaan ze je ook nooit vertellen, denk ik, hoe hard je het ook gaat proberen. Want dat is hun probleem, dat lossen zij op en succes ermee. Mag je niet weten. Maar je kan natuurlijk ook andere diensten afnemen. Dus als je naar platform of infrastructure as a service gaat, heb je daar al veel meer controle over. Wat gebeurt er? Waar staat mijn data? Blijft die data daar ook staan? Hè? Dan krijg je ook de mogelijkheid om dingen gewoon weg te gooien. Dus het ligt een beetje aan wat je gebruikt in de cloud. Software as a service, je hebt geen idee, gaat niemand je vertellen. Maar als je helemaal op het laagste niveau gaat, ja, dan huur je eigenlijk gewoon een server met zijn voor- en nadelen ook. Hè? Want dat is relatief duur als je het vergelijkt met een server on-premise. Ja. Maar ja, je hebt wel het voordeel dat je echt die server hebt en die schijf hebt en die ook weg kan gooien als je dat wil.
Maar dan, wat er dan gebeurt is, als je hoe lager je in de stack gaat zitten, hoe meer knopjes je krijgt om aan te draaien. Maar... ja, meer knopjes. Als je kijkt naar zo'n groot mengpaneel van een DJ. Ja. Er zijn DJ's die kunnen het af met twee schuifjes. Er zijn er ook, als je naar zo'n mengpaneel in de studio kijkt, daar zitten 600 knopjes. Kan je daarmee omgaan? Ja. Kan je die knopjes allemaal bedienen? Dat is natuurlijk wel een hele mooie. Kijk, wat gebeurt er met je data in de cloud? Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar er was op een goed moment een moment dat Microsoft zei van ja, weet je, als je Office 365 afneemt, dan blijft de data bij jou in Europa. Behalve als je in het vliegtuig stapt naar Amerika en dan in Amerika inlogt, want dan slepen we je data naar Amerika, want dan is het dichter bij jou. Ja. Voor de beleving van de dienstverlening is dat natuurlijk uitstekend. Op het moment dat jij wil dat de data in een Europees datacenter blijft staan, werkt dat natuurlijk voor geen meter.
Nee, en is dat, hè, als jullie als cloud experts, hoe belangrijk is het om te weten waar mijn data staat? Is het, stel het zou in Amerika zitten en kan er dan ook gevallen zijn dat ik denk van ja, dat maakt voor mij niet zo heel veel uit?
Eigenlijk is dat niet een cloudvraag, hè? Het is een klassificatie voor je datavraag.
Ja, ja, precies. Komen we weer daarop terug.
Ja, maar ja. Ook, het kan dus ook zo zijn dat sommige data juridisch niet in Amerika mag staan. Nou, ja. Als dat per ongeluk toch gebeurt, ben je wel aansprakelijk. Hè? Want je blijft ook conform de AVG aansprakelijk voor wat er met jouw data gebeurt en wie eraan zit.
Ja, ja, precies. En er zitten overal op de wereld hebben we datacenters staan en allemaal cloud services hebben we. Er zijn super veel manieren om iets voor elkaar te krijgen. Je hebt allemaal verschillende soorten services. Die verschillen heel erg in kosten allemaal. Laten we het even over die kosten gaan hebben, want ik vind dat toch nog wel heel erg interessant.
Ja, ik zou de positieve kant doen, hè? Dus ik zeg cloud is goedkoper. Ik snap ook de tegenargumenten wel die je daar kan halen, maar wat je... En dat geldt eigenlijk voor ook weer bijna elke hulpmiddel. Hè? Maar bij cloud is dit wel vrij uitgesproken, vind ik. Maar je moet het wel echt als cloud gaan gebruiken dan. Hè, dat pay-as-you-use-model geeft heel veel mogelijkheden om goedkoper een testserver die je gewoon moet kopen en die je 10% van de maand gebruikt om een test uit te voeren. Waarom moet ik dan voor een hele server betalen? Die kan ik gewoon huren. Is goedkoper. Maar je moet het wel op de juiste manier inzetten. Anders gaat het hartstikke gillend fout. Dus je moet erover nadenken. En als je erover nadenkt, kan het je helpen goedkoper je bedrijfsvoering te doen.
Ja, en dat is precies natuurlijk de grote uitdaging. Want als je kijkt naar mensen die traditioneel hun eigen datacenter hebben, hebben ze hun applicaties 24/7 aanstaan. En dan verhuizen ze het naar de cloud. En dan betalen ze 24/7 de rekening. En ik heb van een aantal bronnen begrepen dat de sweet spot van de cloud providers ongeveer ligt bij organisaties tot ongeveer 1000 medewerkers. Als je meer hebt dan 1000 medewerkers, kom je op het punt dat het goedkoper is om het zelf te gaan doen. Omdat je dan voldoende hardware zelf neer kan zetten om dat soort applicaties te hosten. Op het moment dat je een ontwikkelclub bent, waarbij je heel veel... machines start, stopt. S'avonds als iedereen naar huis gaat, zet je de boel uit. Ja, weet je, gaat dan naar de cloud. Maar dat heeft wel heel erg veel te maken met wat voor soort dienstverlening dat je wil hebben.
Ja, dit is ook gewoon het verschil. Kijk, als je een eigen datacenter hebt, dan koop je heel dat spulletje. Dat heb je gewoon ook op je balans staan. Hè. Er zitten allerlei mits en maren aan. Maar dat gebruik je dus op een bepaalde manier, want zo werkte dat model. Als je zonder dat model te veranderen naar de cloud gaat, waar het pay-as-you-go is en je huurt spullen, ja, dan snij je jezelf wel in de vingers. Hè, dus je moet opnieuw gaan nadenken. En ik heb het vaak genoeg gezien, hè, dat mensen gewoon denken, oh mooi, dan kan ik mijn eigen datacenter uitfaseren, want dat is hartstikke duur. Dan zet ik het lekker allemaal in de cloud, want dat is goedkoop. Nou ja, als je dat één op één naar de cloud verhuist, laat maar. Dan ben je gewoon heel duur uit.
Okay.
Dus je moet ook je proces en je werkwijze dan aanpassen op, oké, maar als ik daar echt aan wil verdienen en op basis van het pay-as-you-go-model dus ook niet wil betalen voor de dingen die ik niet gebruik, ja, dan moeten ze ook uitstaan. Hè, dus je moet over nadenken, hoe werkt dat dan?
Ja.
En dat is ook de kracht van de SaaS-diensten. Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de administratiepakketten voor bedrijven, de kans dat jij in je eentje een compleet SAP-landschap of Exact-landschap of AFAS-landschap vult 24/7 is nagenoeg nul. Ja. Op het moment dat je dat in de cloud afneemt met nog 1000 mensen, dan is de kans dat het efficiënter wordt gebruikt is bijna 100%. Dus als je echt heel erg groen zou willen doen, zou ik zeggen neem dat soort dingen af als SaaS-diensten, want dan worden die bedrijfsmiddelen zo efficiënt mogelijk gebruikt. Maar ook hier geldt weer, als je die data niet in de cloud wil hebben, dan is dat misschien weer niet de richting waar je heen zou willen.
Ja, dus oké, Gert-Jan, jij zegt als ik ervoor zorg dat ik ben een bedrijf, ik wil goedkoper uitkomen. Als ik nou voor zorg dat er gewoon constant iemand bij wijze van spreken gewoon aan het opletten is. Oké, nu moet het daarheen en nu doen we zus en nu doen we zo. De hele tijd dat up-to-date houden. Dan kan ik goedkoper uit zijn door cloud services te gebruiken. En Mark, ik hoor jou zeggen dat als je een bedrijf bent en je gaat voorbij een aantal medewerkers, je hebt genoeg geld dat binnenkomt, dan is het op een gegeven moment handiger om je eigen datacenter
te benutten. Ja, op een goed moment heb je een bepaalde grootte. En als je dan gaat kijken naar de hoeveelheid rekenkracht die je nodig hebt om dan je dienstverlening in de lucht te houden, je ontwikkeling te doen, je administratie te doen enzovoorts, ben je op een goed moment zo groot dat je voldoende kritische massa hebt om efficiënt je eigen dingen in te kunnen richten. Dat kan je doen ja. bij een housing provider, waarbij zij in principe het hele datacenter draaien en jij daar 1 of 2 kasten huurt. Je kan ook zeggen van, nou ja, maar ik ben misschien zo groot dat ik zelfs mijn eigen gebouw neer kan zetten. Het is, kijk, in stapjes kan je steeds meer dingen zelf doen, maar dat hangt heel erg af van de schaal waarin je de dingen doet.
Ja, en dat komt ook wel met, want schaal helpt ontzettend, hè? Want dan kan je ook die dingen oplossen als bepaalde servercapaciteit die je niet gebruikt, omdat je dat gewoon kan verdelen over verschillende afnemers in je eigen organisatie. Maar zelfs bij de wat grotere bedrijven heb je in Nederland ook best wel wat voorbeelden bij bijvoorbeeld verzekeraars of in de reisbranche, waar bepaalde periodes in het jaar je veel meer capaciteit nodig hebt dan andere periodes. En dat blijft voor best wel veel bedrijven. Dus daar zie je wel oplossingen dat misschien wil ik veel in mijn eigen datacenter doen, want ik ben groot genoeg om dat te doen. Maar ik zorg wel dat ik in de public cloud kan opschalen op het moment dat ik het nodig heb.
Ja. Ja. En ik denk dat dat een hele interessante use case is. De uitdaging is wel dat je applicaties daarmee om moeten kunnen gaan.
Ja.
Als dat niet van tevoren, als een applicatie niet zo in elkaar zit dat die daarmee kan omgaan. Ja, dan is dus de vraag wat op dat moment de cloud toevoegt.
Ja, ja en dat is, maar dat is ook wel, hè, want dat, maar dat, zeker vanuit een development perspectief is migratie naar de cloud gewoon 1-op-1. Heb ik altijd een beetje mijn vraagtekens bij, omdat ik dan denk dat je heel veel van de kracht van de cloud verliest. Dus het gaat heel vaak samen met, maar hoe zit de architectuur van mijn applicatie eruit? Hoe kan ik die ombouwen naar bijvoorbeeld de containerized op Kubernetes draaien, waardoor ik juist wel die schaalbaarheid die ik in mijn onderliggende infrastructuur ineens krijg. Ja, die schaalbaarheid moet je ook op je applicatielaag kunnen hebben natuurlijk, anders heb je niks aan schaalbare infrastructuur. Dus dat betekent ook...
En daar zit ook wel een
dat...
stukje van de uitdaging van het zelf doen, hè? Want zelf doen is 1, maar kan jij dan dezelfde schaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid bieden die de cloud ook biedt? En een hele hoop mensen kijken alleen maar naar de rekening zoals je die krijgt van de cloud provider versus de rekening van de hardware die ze moeten kopen en de afschrijving daarvan. Maar als je ziet dat je er nog 30 developers naast moet hebben om je eigen datacenter ook in de lucht te houden, die kosten moet je ook mee rekenen. En dat kan de business case ook behoorlijk beïnvloeden.
Ja, en daar is, dan zal ik even een kritische noot een beetje maken. Dan switchen we even de rollen. Want, want zeker de facturatie van cloud providers aan gebruikers, daar is links en rechts nog wel wat te winnen hoor. Want als je een gemiddelde factuur krijgt van een cloud provider, ja, het is leuk dat ik CPU zoveel seconden heb gebruikt, maar lekker belangrijk. En dat is te gedetailleerd bijvoorbeeld soms. Hè, dat je echt denkt, ja jongens, waar heb ik nou precies voor betaald? Dat je door de boom het bos gewoon soms niet meer ziet. Dus daar is wel wat te winnen nog. Maar dat is aan onze vrienden cloud providers.
Ja. Hey, ja, precies. Dus die kosten kunnen eigenlijk heel erg variëren. Je hebt verschillende soorten natuurlijk services. Eigenlijk ligt er ook gewoon aan wat wil je ermee bereiken. Hoeveel mensen heb je, hoeveel ben je bereid te betalen, hoeveel risico wil je misschien ook lopen. Hoe heeft die complexiteit daar weer mee te maken? Stel, ik ben een bedrijf en ik wil graag die cloud hebben. Ik wil dat echt niet zelf gaan doen. Is het dan nog steeds rendabel als ik dat uit laat betalen? Dus dat ik dat mensen voor mij laat regelen? Of ik heb 2000 medewerkers, ik heb prima omzet. Is het te ingewikkeld, zeg maar? Moet ik het maar gewoon door iemand anders laten doen? Begin er maar niet aan.
Nou, wat ik aan zit te denken is dat van dat is niet specifiek cloud. Hè? Wanneer het ingewikkeld wordt, is als je cloud erbij doet. Want dan heb je ineens een ander delivery model ten opzichte van je eigen datacenter. En dat wil je goed samen laten werken. Nou, daar is wel eventjes, daar moet je even goed over nadenken. En dan is dat op te lossen. Maar ja, je eigen datacenter is ook niet simpel. Hè? Ik weet niet of je wel eens een netwerk hebt aangelegd, maar dat is niet makkelijk. Ja, en heel veel van die ellende halen ze wel weg voor je. Omdat je gewoon een dienst kan afnemen. Dus in die zin is het minder complex, maar als je het toevoegt, dan is het ook gewoon als je het vanaf een wat hoger architectuurplaatje kijkt, je voegt een delivery model toe aan je architectuur. Ja, dat is een extra component, dat maakt het complexer.
Ja, maar dat is niet anders dan elke andere make or buy beslissing die je neemt als bedrijf. Op het moment dat jij een machinefabriek hebt, ga jij je eigen boormachines en eigen draaibanken maken of koop je die in? Dat is een keuze die afhangt van goh, als ik het zelf doe, kost het zoveel met alles erop en eraan. En als ik het inkoop, kost het zoveel met alles erop en eraan. Ja, ik zie de cloud als een extra bedrijfsmiddel dat je in kan zetten op het moment dat je zegt van, goh, ik heb een bepaald soort functionaliteit nodig. Dan zou de cloud dat kunnen bieden. En in een hele hoop gevallen is het misschien zelfs heel handig om het als dienst in te kopen in de vorm van SaaS. Ik wil mijn personeelsadministratie niet mezelf voeren. Prima, ik ga naar een website. En als die voldoet aan de AVG, dan prima, dan doe ik het daar. Wat je overigens dus niet ontslaat van de verantwoordelijkheid om te controleren dat zij goed met die data omgaan. Er zijn ook dingen waarvan je zegt van ja, maar misschien moet ik dit toch maar zelf doen.
Ja.
Ik denk dat voor elke bedrijfsbeslissing gewoon geldt. Van dat je goed moet nadenken en op een goed moment maak je een keuze. En die keuzes kosten geld en de ene keuze is duurder dan de andere. Maar de vraag is het verschil in prijs, is dat hetgene wat je er extra voor krijgt waard? En hoe dieper je gaat in de stack, wat ik net zei, hoe meer knopjes je krijgt om aan te draaien. Sommige mensen vinden dat fantastisch, want dan kunnen ze ermee spelen. Maar dat is ook meteen het risico, want ermee spelen is vaak ook extreem veel duurder dan het volledig gestandardiseerd afnemen.
Ja, dat is misschien wel, Daan, misschien iets te vroeg, want dan moet jij me zeggen. Maar eigenlijk zit hier wel een aardige conclusie in van ons hele gesprek. Hè? Dat je, ja. Het biedt heel veel kansen en mogelijkheden. Maar je moet net als elke andere IT-mail, je moet nadenken over hoe gebruik ik het, waarom gebruik ik het, hoe helpt mij dit waarde te halen uit mijn value chain. Ja, en dan heeft het je allerlei kansen die je daar kan gebruiken als je je denkertje gebruikt.
Ja, precies. Ik merk ook dat de conclusie eigenlijk ook wel, laat het zo zeggen, dus stel ik wil ergens komen, dan moet ik gewoon echt even met mensen gaan zitten die er ook verstand van weten. Goed even onderzoek doen. Even nagaan, wat zijn nou die mogelijkheden? Wat kan ik nou gaan doen? Wanneer, als ik dit doe, wat zijn de voordelen daarvan? Wat zijn de nadelen daarvan? En per onderdeel als het ware bekijken. Als je heel erg goed kan zoeken en heel goed je denkertje gebruikt, dan kan je wel een goede oplossing daarvoor vinden.
Ja, nou, een mooie analogie die ik vaak gebruik is, als jij 5 ton zand wil vervoeren en je bent een hele grote fan van Ferrari, kan je natuurlijk zoals ooit in die reclame die boer met zijn modderschoenen in zijn Ferrari stapte met de trekhaak erachter en de aanhanger dat zand gaan vervoeren. Maar misschien is een vrachtwagen op dat moment wel een veel betere oplossing dan het feit dat jij een hele grote fan bent van die grote rode auto.
Ja.
Je moet een passende oplossing verzinnen. En een hele mooie rode auto is een oplossing voor 1 probleem. Namelijk dat je echt veel herrie wil hebben en ontzettend hard wil kunnen gaan. Maar of dat de beste oplossing is voor het verplaatsen van 5 ton zand, ik weet het niet. Ja.
En ik denk wel, want dat maakt het vaak complex in het echt. Dat je bij heel veel bedrijven waar wij komen ziet dat het niet zozeer de vraag is van, hey, help ons eens nadenken over, moeten we nou iets met die cloud of niet? Maar dat er gewoon links en rechts iedereen zijn creditcard heeft getrokken en ergens een cloud instantie van iets is begonnen, want dat was lekker makkelijk en lekker snel. En dan hoef ik mijn infravrienden niet te bellen, dan kan ik gewoon zelf aan de slag. En dan op een gegeven moment tegen het probleem aanlopen, ja oké, maar er gebeuren nu allemaal dingen, ik krijg allemaal creditcard afschriften, er zijn blijkbaar mensen op de cloud, wat vind ik daar eigenlijk van? En dat je eigenlijk die achterstand in moet halen vaak. Omdat het ook weer zo laagdrempelig is, dat je als ontwikkelteam bijvoorbeeld gewoon kan denken, nou ja, weet je, ik kan een server aanvragen bij mijn infravrienden. Ik kan ook gewoon even op Azure mijn creditcard toveren en dan heb ik hem, hè.
Ja, totdat de accountant langskomt en tegen de CEO zegt.
Ja, maar het gebeurt.
Wij zijn eens wezen kijken in jouw bedrijf en jouw data staat overal en nergens en je bent niet in controle.
Ja.
En dan heb je als CEO ook wel een zeer stevige uitdaging. Want als je accountant weigert te tekenen omdat je niet in controle bent.
Ja.
Ja. Ja, je wilt wel altijd in controle zijn natuurlijk.
Ja.
Dus daarom geduld hebben, met de goede mensen praten, goed onderzoek doen, alle punten nagaan. En er komen natuurlijk ook meer podcasts aan waar we meer de diepte in gaan op losse onderwerpen.
Maar misschien is ook wel een hele goede, doe het niet allemaal zelf. Probeer ook niet zelf al die puzzels op te lossen. Er zijn mensen die je heel goed kunnen helpen in het zoeken van wie weet wel hoe dat waar dat de beste oplossing ergens uithangt. En ja, ga vooral ook, huur die mensen in om gewoon met je na te denken over je business case, om met je na te denken over de juridische aspecten, om met je na te denken over de kostenaspecten, want het is erg ingewikkeld. Ik heb niet al te lang geleden een podcast opgenomen met Cisco over Intersight en die vertelde dat zij inmiddels AI gebruiken intern om te berekenen waar ze hun server het beste binnen Amazon kunnen laten landen. En dat is alleen binnen Amazon. Omdat die 400 verschillende servers hebben. En ja. Dan heeft Pietje er een aangevraagd en die hadden ze toch niet nodig. En ja, we hebben 20.000 servers draaien. Misschien moeten we een server van de ene naar de andere afdeling overhevelen. Of moeten we hem toch zelf gaan gebruiken.
Ja, dus details en dingen genoeg om nog een keertje over door te praten volgens mij.
Ik wilde het net zeggen. Gert-Jan, Mark, ik wil u ontzettend bedanken voor jullie tijd en voor jullie wijze woorden. Dat was alweer de eerste aflevering van Hoofd in de Cloud. Er komen natuurlijk meer aan. Ik vond het hartstikke gezellig. Wat vonden jullie ervan?
Ik vond het leuk.
Ja, bedankt dat we dat mochten doen, Daan.
Ja, ik hoop dat we mensen hebben kunnen inspireren om goed na te denken over de cloud. En wie weet dat we ze een keer kunnen helpen met die discussie.
En dat was het alweer. Bedankt voor het luisteren naar Hoofd in de Cloud, waar wij een kritische blik werpen op de nieuwste cloudtechnologieën. We hopen dat je hebt genoten van ons gesprek en wellicht wat wijzer bent geworden op het gebied van cloud. Voor deze aflevering wil ik graag Gert-Jan van Haalem en Mark Siebering enorm bedanken voor hun tijd. Zoek ze op LinkedIn en laat daar een leuk bericht achter. Wil je graag een specifiek onderwerp behandeld hebben voor een volgende aflevering? Heb je een vraag of wil je graag je feedback achterlaten? Dat kan via ons e-mailadres nl.hoofdindecloud@devoteam.com. Hoofd in de Cloud wordt gesponsord door Devoteam Nederland. Devoteam is een toonaangevend adviesbureau dat zich richt op digitale strategie, platformtechnologieën, cyberbeveiliging en bedrijfstransformatie. Zet jouw zakelijke uitdaging om in bedrijfswaarde. Benut het ware potentieel van verandering. Voor meer informatie ga naar devoteam.com en vergeet deze podcast niet te delen.